Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen Psalm 69, het vierde vers. Mijn broederen, ben ik vreemd, door elk onteerd. 69, vers 4. Gemeente, wij lezen het woord des Heren uit het Evangelie naar Matteüs, daarvan hoofdstuk 27, de verzen 11 tot en met 26. Matteüs 27, de verzen 11 tot en met 26. Na de schriftlezing zingen we Psalm 22, het vierde vers. Al wie mij ziet, bespot mij, boos te moe. En Jezus stond voor de stadhouder. En de stadhouder vraagde hem, zeggende: zijt gij de koning der Joden? En Jezus zeide tot hem: gij zegt het. En als hij van de overpriesters en de ouderlingen beschuldigd werd, antwoordde hij niets. Toen zeide Pilatus tot hem, hoort gij niet hoeveel zaken zij tegen u getuigen? Maar hij antwoordde hem niet op een enig woord, alzo dat de stadhouder zich zeer verwonderde. En op het feest was de stadhouder gewoon het volk een gevangene los te laten, welke zij wilden. Ze hadden toen een welbekende gevangene, genaamd Barabbas. Als zij dan vergaderd waren, zeide Pilatus tot hen, welke wilt gij dat ik u zal loslaten? Barabbas of Jezus, die genaamd wordt Christus? Want hij wist dat ze hem door nijdigheid overgeleverd hadden. En als hij op de rechterstoel zat, zo heeft zijn huisvrouw tot hem gezonden, zeggende, heb toch niet te doen met die rechtvaardige, want ik heb heden veel geleden in de droom om zijnentwil. Maar de overpriesters en de ouderlingen hebben de scharen aangeraden dat ze zouden Barabbas begeren en Jezus doden. En de stadhouder antwoordende zeide tot hen, welke van deze twee wilt gij dat ik u zal loslaten? En ze zeiden, Barabbas. Pilatus zeide tot hen, wat wilt gij dan doen met Jezus, die genaamd wordt Christus? Ze zeiden alle tot hem, laat hem gekruisigd worden. Doch de stadhouder zeide, wat heeft hij dan voor kwaad gedaan? En zij riepen te meer, zeggende, laat hem gekruisigd worden. Als nu Pilatus zag dat hij niet vorderde, maar veel meer dat er oproer werd, nam hij water en wies de handen voor de scharen, zeggende, ik ben onschuldig aan het bloed van deze rechtvaardige. Gij lieden moogt toezien. En al het volk antwoordende zeide, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Toen liet hij hun Barabbas los. Maar Jezus, gegeeseld hebbende, gaf hij hem over om gekruisigd te worden. Gemeente, doen wij nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Zondag 15 van onze Heidelbergse Catechismus gemeente spreekt over het lijden van de Heer Jezus. We zagen dat vorige week al toen we bij het eerste deel van deze zondag stilstonden, vraag en antwoord 37. We gaan verder lezen in deze zondag en we luisteren vanavond naar het onderwijs in vraag en antwoord 38. Waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Opdat hij onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde, ons daarmee van het strenge oordeel Gods dat over ons gaan zou bevrijden. Laten wij samen eerst de Heere bidden. Heere, u roept ons vanavond weer samen omdat u ons de boodschap van het werk, het lijden van de Heere Jezus wilt laten horen. Aan de hand van ons leerboek zijn we er ook in deze tijd van het jaar aan toe om met elkaar stil te staan bij wat het hem gekost heeft, wat hij op zich genomen heeft en wat hij ook metterdaad volbracht heeft om zondaren zalig te kunnen maken. Heere, geef ons oren om te horen. Geef ons een hart om op te merken. En laten we, als het over deze gewichtige, ernstige zaken gaat, ook met alle aandacht erbij betrokken zijn. Als we ook vanavond weer bij dat lijden van Christus dus zullen stilstaan, als we in gedachten zullen gaan naar dat rechthuis van Pilatus, de wereldlijke rechter, die het bij herhaling betuigde dat hij geen schuld in de Heer Jezus gevonden had en die hem toch tot de dood veroordeeld heeft. De onschuldige toch aan de dood en aan de vloekdood prijsgegeven. Waarom moest dat? En wat is de vrucht daarvan? Dat zijn toch wel hele belangrijke dingen, Heere, als u vanavond op die twee vragen antwoord geeft. Laten het inderdaad ook vragen voor ons mogen zijn, waarop we een antwoord, een Bijbels antwoord begeren te ontvangen. Waarom moest de Heere Jezus zo zwaar lijden? Waarom moest hij onschuldig veroordeeld worden? En wat levert dat op? Wat is daar de vrucht van? Wat betekent dat voor arme zondaren? Wat mag er op grond daarvan met zondaren gebeuren? Heere, en laten we dan niet luisteren naar deze boodschap alsof het over anderen gaat, waarbij wij zelf niet betrokken zijn, maar laten we naar deze boodschap mogen luisteren terwijl wij er zelf ook partij in zijn. Betrekt u ons er dan heel persoonlijk bij en in. En laten wij mogen luisteren, niet alleen maar met ons verstand, ons hoofd, ons denken, maar ook met ons hart, met ons gevoel, met heel ons bestaan. Ja, laten we vooral mogen luisteren, en dat is een gave van u als u dat geven wilt. Laten we mogen luisteren met geloof. Met geloof, waardoor wij ook het oordeel dat over ons gaan echt gaan aanvaarden en billijken. Maar ook met geloof, waardoor wij de weldaad die uit dit element van het lijden van Christus voortvloeit ons mogen toe-eigenen en er de zalige baten van hebben, geestelijke vrucht ervan wegdragen. Gedenk ons, Heere, in deze uren en laten wij ervaren mogen dat de overdenking van het lijden van de Heere Jezus Christus, als die overdenking ons dus brengt bij het hart van het evangelie, dat altijd nog een gezegend werk is als u er door uw geest in meekomt en getuigenis aangeeft. Want hier ligt dan toch het geheim van het leven van uw kerk. Hier ligt het geheim van hun aanvaarding door u. Hier ligt het geheim van hun eeuwige zaligheid. O, wij bidden van u, Heere, laten we dan in deze ogenblikken voor geen andere dingen oog hebben. En laten we met geen andere dingen bezwaard worden en vermoeid worden en afgetrokken worden van uw woord. Maar geef door uw Heilige Geest heilige aandacht, heilige eerbied. En alles wat we nodig hebben om recht van u te spreken en om dat door u verkondigde woord ook op de rechte, op de enige juiste geestelijke wijze aan te horen en te ontvangen. Gedenk gij ons, Heere, bezoek ons met uw heil. Sla ook degene die met ons meeluisteren niet over. Al zijn ze niet onder dit kerkdak, ze zijn in de geest toch bij ons en velen van hen luisteren inderdaad ook mee met ons. En laat dat woord van u ook in hun leven zegen mogen brengen. U kent ook de omstandigheden waaronder verschillende van onze gemeenteleden verkeren die niet naar de kerk kunnen komen. Soms door ziekte, soms door andere zwaarigheden. Onder andere ook door het ouder worden en door het gebrekkig worden. Laat het maar ervaren worden, Heere, dat u in alle omstandigheden van het leven, ook in de dagen van zorg en moeite, nabij wilt zijn, het hart dat tot u vlucht. Wilt gij troosten degene die verdriet hebben, verdriet vanwege de dingen in het leven die teleurstellen, vanwege de rouw die kwam om het sterven van een geliefde. Heere, er zijn ook inderdaad gebeurtenissen in ons leven die ons de tranen uit de ogen persen. Er zijn dingen in ons leven die het leven moeilijk maken. Soms kunnen we erover praten. Soms kan dat zelfs niet. Dan houden we het voor onszelf. Dan dragen we het in stilte. En dat is ook moeilijk. Misschien nog wel moeilijker dan wanneer we erover praten kunnen. Als we het niet uiten kunnen tegen welk mensenkind dan ook. O God, geef dan dat we het toch wel voor u mogen neerleggen. Dat we het voor u desnoods uitstorten. En dat we u met al onze noden bekendmaken. Laat er zo ook opening, ruimte, vertroosting, verlichting mogen wezen. En wilt gij uw genade ook in die weg nog bekendmaken. Zegen gij uw woord, Heere, als het vandaag gepredikt mag worden. Stel het tot een zegen, breid er uw rijk door uit. Bekwaam dan ook uw knechten, alle die gij waarlijk geroepen hebt. Bekwaam hen, Heere, en geef hen de woorden in de opening van hun mond. En mogen zij niet anders doen dan doorgeven wat u hen laat doorgeven. En wilt u zo uw werk voortzetten, Heere, ook in onze dagen. Gedenk ons land. Er zijn weer heel wat dingen gebeurd in de afgelopen week, Heren. Dingen die ook eigenlijk met zorg kunnen vervullen. Want soms lijkt het erop alsof de problemen alleen maar groter worden. Ook voor hen die geroepen worden om ons te regeren. En soms zouden we wel eens vrezen dat ons land misschien wel eens onbestuurbaar zou kunnen blijken. Bewaar ons daarvoor, Heren, voor chaos. En geef dat ook de gebeurtenissen van de afgelopen week ons er maar weer bij mogen bepalen en ook tot gebed mogen brengen dat u ons een overheid zou willen geven onder wiers bewind wij een stil en gerust leven zouden mogen leiden. En dat er echt gelegenheid zou zijn om te regeren en de moeilijke dingen die er toch zijn in onze samenleving ook werkelijk aan te pakken. Opdat de zaak niet verder verwildert. O God, wij bidden van u, wilt ge nog gunstrijk aan ons volk en aan ons land gedenken. En degene die verantwoordelijkheid dragen, ook werkelijk de beleving van hun verantwoordelijkheid schenken. Want als we de beleving van onze verantwoordelijkheid hebben, op welke plaats we ook staan, dan worden we er ook voor bewaard om onszelf te zoeken. En dat is maar al te veel het geval. Daar moeten we allemaal trouwens voor bewaard worden. Ook al hebben we misschien helemaal niet zo'n belangrijke positie. Om voor onszelf bewaard te worden. En dat het in ons leven er niet om gaat. Dat wij erkend worden. Dat we leren buigen, dat we leren dienen. Dat is in uw kerk zo. Dat is overal zo. Heren, wij bidden om die genade, om die geestelijke gesteldheid. En laat uw zegen, ondanks alles, toch nog op ons mogen rusten. We bidden u voor het huis van Oranje in rouw. Terwijl onze koningin geconfronteerd wordt met allerlei dingen die nu toch ook weer van haar gevraagd worden. Waar haar hoofd misschien ook helemaal niet zo naar staat. In deze situatie waarin ze veel te verwerken heeft, ook in haar persoonlijk leven. Geef haar kracht om te doen wat van haar gevraagd wordt. En wilt u in ontferming ook aan het huis van Oranje gedenken en de gebeurtenissen van de laatste tijd nog tot zegen stellen. O God, wij vragen van u, doe niet met ons naar onze zonden. Wijs ons gebed ook niet af, omdat wij het niet waard zijn om u onze noden voor te leggen en onze stem tot u op te heffen. Maar wil ons om Christus wil nog genadig aanschouwen. En ons om zijnend wil een God van nabij zijn. Heren, laten we u vandaag ook mogen bidden voor een speciaal aspect van ons gemeenteleven. Als vandaag van ons een extra gave gevraagd wordt in verband met voorzieningen die getroffen moeten worden. Omdat de overheid maatregelen voorgeschreven heeft in het kader van de brandveiligheid van kerkgebouwen onder andere. Heren, laten we ook die verantwoordelijkheid beseffen dat we met elkaar meedragen in deze last. En wilt u het dan zo ook zegenen en ons niet alleen maar een veilig kerkgebouw geven, want wat is veilig? Alleen veiligheid hebben we als we onder de schaduw van uw vleugelen verkeren. Breid dan ook tijdens de kerkdienst die vleugelen beschermend over ons uit. En behoed dan bewaar ons voor alle ramp en leed en voor alles waardoor we gestoord zouden kunnen worden, ook in onze kerkelijke erediensten. Hoor ons dan zo, o God, om Jezus wil. Amen. Wij zingen de 82e psalm, het eerste en het derde vers, in de achtbare godsvergaderingen, maar ach, hier is het recht vergeten. 1 en 3 van 82.
Thank you.
Gemeente, er gaat vrijwel geen zondag voorbij of in heel veel kerkdiensten wordt zondag aan zondag de naam van Pontius Pilatus genoemd. De Romeinse stadhouder, een slecht mens, een verdorven zondaar, een onrechtvaardige rechter, ontvangt, je zou bijna zeggen, de eer om in bijna elke zondag in een kerkelijke eredienst genoemd te worden. Hij samen met de maagd Maria. Want die twee namen komen in de apostolische geloofsbelijdenis, dat oudste belijdenisgeschrift, dat kortste belijdenisgeschrift waarmee wij elke zondagavond ons geloof belijden. Die twee namen komen in dat korte geschrift allebei voor. Naast de naam van God, naast de naam van Jezus Christus, onze Heere, naast de naam van de Heilige Geest, de naam van Pontius Pilatus en ook die van Maria. Van Maria, degene door wie de Heer Jezus in het leven is gekomen, in deze wereld is verschenen, die zijn moeder was. En van Pilatus, door wie de Heer Jezus veroordeeld is om uit dit leven te worden weggenomen. Zijn rechter, die zijn doodvonnis heeft geveld. Waarom zouden die twee namen nu zo uitdrukkelijk genoemd zijn? Wat is daar de betekenis van? Heeft dat betekenis? Heeft dat waarde? Wel, in de eerste plaats, gemeente, worden we op die manier herinnerd aan het feit dat wij datgene wat we in het evangelie weten ook geboekstaafd vinden in de historie. Wij zijn, zo zegt het woord van God, geen kunstig verdichte fabels nagevolgd. Het evangelie berust niet op fantasie en op menselijke ideeën die op de een of andere manier verkondigd werden en geloof vonden. Maar het evangelie berust op dingen die echt zijn gebeurd, die in de geschiedenis vaststaan en waaraan geen twijfel bestaat. We hebben geen vage veronderstellingen als we zondag samenkomen en het woord van God openen, maar we hebben de betrouwbare werkelijkheid die op feiten berust en die niet alleen maar terug te vinden is in het evangelie overigens, maar die ook vast ligt in de annalen van de koninkrijken van deze wereld. En het is overigens ook niet alleen het evangelie, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, waarin ons die geschiedenis, dat onderdeel uit het lijden van de Heere Jezus verteld wordt, waarin de rechter Pontius Pilatus een plaats heeft. We vinden het ook op andere plaatsen in het woord van God en de naam van deze Romeinse stadhouder treffen we in het boek Handelingen aan op verschillende plaatsen. We komen die naam tegen in een van de brieven van Paulus. Laat ik u een enkel voorbeeld mogen noemen. Als vrij kort zelfs na de uitstorting van de Heilige Geest en na het tot stand komen van de Jeruzalemse gemeente de vervolging is begonnen en de apostelen Petrus en Johannes al met de gevangenis hebben kennis gemaakt, waar ze overigens op een hele wonderlijke manier door een engel Gods uit verlost zijn, dan vinden we de gemeente in Handelingen 4 samen vergaderd, althans een deel van de gemeente, en dan vinden we ze bijeen in een gebedssamenkomst. En in dat gebed spreken ze uit tegenover de Heere, want in der waarheid zijn vergaderd tegen uw heilig kind Jezus, welke gij gezalfd hebt bij de Herodes en Pontius Pilatus met de heidenen en de volken Israëls, om te doen al wat uw hand en uw raad tevoren bepaald had dat geschieden zou. Dus daar noemen ze ook in hun gebed tegenover de Heere de naam van Pilatus. En als ik denk aan een woord van de apostel Paulus, dan kom ik bij het 13e vers van 1 Timotheus 6, waar de apostel aan Timotheus het advies geeft, niet alleen om te strijden, de goede strijd des geloofs, maar waar hij hem ook beveelt voor God die alle dingen levend maakt en voor Christus Jezus, die onder Pontius Pilatus de goede belijdenis betuigd heeft. Alweer dus de verwijzing naar Pontius Pilatus en Jezus veroordeeld worden door Pilatus en in dit geval ook zijn getuigenis voor Pilatus. Het historisch karakter van het evangelie is daarmee vastgesteld en daarmee is tegelijk ook een vast fundament gelegd onder het geloof van Christus Kerk. Maar dat is het belangrijkste nog niet. Dat is ook de voornaamste reden van de vermelding van de naam van Pilatus in de 12 artikelen niet geweest. Onze catechismus geeft er een andere, wat diepere verklaring van. En dat Pilatus hier uitdrukkelijk genoemd wordt, dat hangt samen met het feit dat deze man rechter was. Daar valt ook het accent op, de wereldlijke rechter. Dat betekent, als we het over Pilatus hebben, in dit verband het niet over de mens Pilatus gaat, die misschien een hobbyzus of zo had en die misschien geboren was uit die en die ouders en daar en daar en die langzamerhand is opgeklommen tot de positie van stadhouder. Nee, dan gaat het om Pilatus in zijn ambt, in zijn functie als rechter. Dat betekent, heel concreet, dan gaat het over Pilatus als gezagsdrager. En wie gezagsdrager zegt, zegt in dat ene woord heel wat. Want wat is een gezagsdrager? Wat is een overheid? Wat is in dit geval een rechter? Luistert u met mij even naar het woord van de apostel Paulus in het eerste vers van Romeinen 13. Alle ziel, zij de machten over haar gesteld onderworpen, want er is geen macht dan van God. En de machten die er zijn, die zijn van God geordineerd. Gaat het over Pilatus in zijn functie als rechter, die recht gesproken heeft, althans verondersteld werd recht te spreken, de wet te handhaven, dan gaat het over de rechterlijke macht, dan gaat het over de vertegenwoordiger Gods, dan gaat het over de ambtsdrager Pilatus. U zegt de ambtsdrager Pilatus, de vertegenwoordiger van God, maar het was een deugniet. Het was een slecht mens. Het was een mens die uit was op zelfbehoud, zelfhandhaving. Het was een mens die misbruik van zijn positie gemaakt heeft. Niet alleen hier, maar ook al eerder. Leest u het maar na in het 13e hoofdstuk van het evangelie naar Lucas, waar ons in het kort een episode verteld werd waarin ook iets van de daden van Pilatus uitkwam. Namelijk dat een aantal offeraars uit Galilea, die met haar offerdier naar de tempel gekomen waren, daardoor Pilatus en door diens soldaten zodanig behandeld zijn dat ze zelf ook als het ware geofferd werden. Pilatus heeft hun bloed laten vermengen met het bloed van het offerdier dat ze meebrachten. Nou, dat is Pilatus. En daar geneert hij zich ook nog niks voor. Moet dan gezegd worden dat zo'n man op kan treden als de gezagsdrager namens God? Jawel, jawel, ik denk weer aan Romeinen 13 en dat zegt de apostel Paulus van dat Romeinse bewind in die dagen. En dat was geen godvrezende regering. Dat was geen regering die het christendom bevorderde en bevoordeelde. Dat was geen regering die alle afgoderij en slechte, verkeerde, valse godsdiensten uitroeide. Nee, dat was een godsdienst die het heidendom bevorderde. Dat was een godsdienst die zelfs de christenen vervolgde. Dat was een godsdienst waarin de naam van dat was een regering waarin de naam van Nero klinkt. Er is geen macht dan van God. En dat is toch niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. Daar geeft de apostel toch geen kanttekening bij, of wel? Daar zegt hij niet bij van tenminste als en dan met een hoop condities om te zeggen pas dan is er macht inderdaad als een macht van God te erkennen. Nee, hoe Pilatus ook is, dat is een persoonlijke verantwoordelijkheid. En hoe hij zich ook gedraagt en hoe hij ook zijn zonden uitleeft. En of hij nou wel of niet op zelfhandhaving uit is. En of hij nou wel of niet werkelijk recht spreekt en de wet handhaaft. Zijn functie is zodanig dat hij als de vertegenwoordiger Gods geroepen wordt. Als de hoogste rechterlijke instantie op aarde op dat moment vonnis te vellen over de Heer Jezus. En zo moest het ook. Daar heeft de Heere alles heen laten lopen. Alle lijnen uit Jezus' leven leiden tenslotte naar het rechthuis van Pilatus. Hij moet sterven. Maar het is niet onverschillig hoe. Hij moet sterven, dat is waar. We zullen dat aan de hand van onze catechismus later nog zien dat het op een andere manier niet kon. Voor de zonde kon op een andere manier niet betaald worden dan door de dood van de Zoon van God. Maar als hij moet sterven, dan is de volgende vraag, maar hoe zal zijn sterven dan zijn? En daar kun je twee antwoorden op geven. Die antwoorden vind je ook in de 12 artikelen. Hij moet sterven als iemand die ter dood veroordeeld is, door de instantie die het recht daartoe heeft. En hij moet sterven de vloekdood aan het kruis. Daarover volgende week wel even en wel zijn. Hij mocht niet gedood worden in een volksoploop. Daar heeft het wel eens even op geleken dat het die kant uit zou gaan, in Nazareth. Toen hij daar in de synagoge het woord verkondigd had en toen de mensen aanvankelijk heel erg onder de indruk waren vanwege, zo staat er, de aangename woorden die hij sprak. Eigenlijk moet u dat lezen. Want dat betekent het eigenlijk de woorden van genade die hij verkondigde. Daar hebben ze daar eventjes toch wel oor voor gehad in Nazareth synagoge. De genadewoorden die hij sprak. En daar raakten ze diep van onder de indruk. Dat klonk toch wel heel wat anders dan de wetsregels die ze van hun eigen leermeesters elke sabbat hoorden. Maar toen de Heer Jezus niet deed wat zij wilden dat hij deed, daar hadden ze toch op gehoopt, nietwaar? Ze hadden gehoord dat hij het hier deed en daar deed. Wonderen, tekenen, indrukwekkende tekenen. Waar ze zich aan konden vergapen. Waar de sensatielust erdoor bevorderd werd. En ze hadden gehoopt dat hij dat toch zeker ook in zijn vaderstad wel doen zou. Maar toen hij dat niet deed, toen sloeg de stemming om. En toen was de indruk gauw vervaagd. Toen werden ze boos. Toen voelden ze zich beledigd. Toen voelden ze zich tekort gedaan. En toen wierpen ze hem uit de synagoge. En daar lieten ze het nog niet eens bij. Ze voerden hem ook buiten de stad. En ze brachten hem tot aan de rand van de berg waarop hun stad gebouwd was. Beneden daar het ravijn. En ze zouden hem in het ravijn gestort hebben. Zo ver ging hun haat. Alleen het lukte niet, want Jezus maakte gebruik een ogenblik van zijn goddelijke almacht. Hij deed niks. Hij hield ze niet van zich af. Hij ontworstelde zich niet aan hun greep. Hij keek ze alleen maar aan. En dat was genoeg om hen te doen verstijven. Want zo mocht hij niet sterven. En daar mocht hij niet sterven. Als iemand die in een volksoploop onder de voet gelopen wordt. Als iemand die gelyncht wordt. Als iemand die door het gepeupel vertrapt wordt. En ook later niet. Er waren meer momenten, ook in Jeruzalem. Toen werden ze ook zo geërgerd dat ze de stenen die daar op de grond lagen oppakten en dat ze gereed stonden om ze naar Jezus te werpen en hem in het openbaar te stenigen. En weer deed Jezus niets anders dan zijn goddelijke almacht aanwenden. En ze bleven allemaal staan met die steen in hun handen. En ze legden hem toch maar weer terug op de grond. En toen en daar en zo mocht hij niet sterven. Waarom niet? Gemeente, het luistert heel nauw in het lijden, in het sterven van de Heer Jezus. Hij moest sterven, jawel. Maar niet als iemand die zomaar gestenigd wordt door een boos gepeupel. Zijn sterven moest een strafdragend karakter hebben. Zijn sterven, ik zeg het nog weer even wat anders, moest duidelijk gevolg zijn van een officiële uitspraak van de rechter. Zijn sterven moest zijn krachtens het vonnis van de hoogste instantie op aarde. Tenminste in die regio. Want zijn sterven moest een plaatsvervangend karakter hebben. Nou, hoe het gegaan is, dat weet u. Dat wordt ons geregeld toch wel in de lijdenstijd voorgesteld. U weet dat in de 7 weken, de 7 zondagen voorafgaande, de kerkelijk jaar geregeld volgt. En dat toch voor de prediking van het evangelie dan genomen is uit het lijdensevangelie. Waar toch ook dit onderdeel van het lijden onder Pilatus in voorkomt. Ik zal het niet in den brede allemaal gaan vertellen. Maar een enkele opmerking. De vroege morgenuren hebben ze de Heer Jezus naar het rechthuis van Pilatus gebracht. 'S nachts hadden ze hem al in hun eigen rechtszitting veroordeeld. De Joodse leidslieden, het Sanhedrin. Ze hadden er een nachtelijke vergadering voor gehouden. Eigenlijk was dat helemaal tegen hun wet. Want 's nachts mocht het Sanhedrin niet vergaderen. En besluiten in een nachtelijke vergadering genomen hadden geen kracht. Geen wettelijke, geen legale kracht. Maar in dit geval maken ze een uitzondering. Het is uiteindelijk een urgent geval. Maar ze hebben Jezus dan wel veroordeeld en ze hebben ook wel een grond voor zijn doodvonnis uitgesproken, namelijk dat hij God gelasterd had. Alleen vanwege de situatie, de politieke situatie, hebben ze voor elk vonnis dat zij uitvaardigen nog de bekrachtiging van de Romeinse rechter nodig. En dus moeten ze met hun arrestant naar Pilatus toe. Alleen, daar komt nog dit bij, Pilatus zal niet erg onder de indruk zijn van de argumenten die zij aandragen. Als ze tegen Pilatus zeggen, hij moet sterven want hij heeft God gelasterd, dan zegt Pilatus, nou dat is in mijn oren helemaal niet zo'n geweldige zonde en overtreding. En daar kan ik inderdaad het vonnis er niet over uitspreken. Dus tegenover Pilatus moeten ze wat anders verzinnen. En dat hebben ze intussen ook klaar. Ze weten wel dat niet waar is en ze weten wel dat dat heel makkelijk weerlegd kan worden en dat Pilatus dat ook best zal doorzien. Maar ze moeten wat? En tegenover Pilatus beweren ze dat Jezus onrust zaait. Dat hij ontevredenheid onder het volk probeert op te wekken door zijn prediking. Dat hij het volk probeert op te wekken, op te zwepen om in opstand te komen tegen de Romeinse overheersers. Hij heeft nationale aspiraties. Zelf geloven ze het natuurlijk niet, want dat is wel gebleken, de Jezus heeft zulke aspiraties helemaal niet. Maar Pilatus moet van hen toch een argument in handen krijgen op grond waarvan hij het vonnis kan bekrachtigen. Maar als Pilatus, en dat moet hij dan wel doen natuurlijk, dit onderzoekt, dan komt hij al spoedig tot de overtuiging dat er echt helemaal niks van waar is. En hij zegt het ook, ik vind geen schuld in deze mens. Jullie kunnen zeggen wat je wil en je kunt zeggen dat hij een gevaar voor de staatsveiligheid is en dat hij een gevaar is voor de troon van de keizer in Rome. Maar ik kan dat niet ontdekken. Ik kan dat nergens in ontdekken. Ik vind geen schuld in hem. En intussen heeft Pilatus wel begrepen dat ze hem uit nijdigheid hebben overgeleverd. En dan is de poging van Pilatus er natuurlijk op gericht om van de zaak af te komen. Maar dat lukt hem niet zo erg. Hij heeft een aantal keren geprobeerd de zaak van zichzelf af te schudden. Hij heeft gehoord dat Jezus uit Galilea is. Nou, laat hij dan maar naar Herodes gaan. Prachtig dat Herodes nu ter gelegenheid van het aanstaande paasfeest of zelf in Jeruzalem is. Die moet dan maar recht spreken. Jezus uit Galilea valt tenslotte onder de jurisdictie van de koning van Galilea. Maar Herodes kan ook helemaal niets met de Heer Jezus beginnen, maar dan ook helemaal niets. Want tijdens dat verblijf in het paleis van Herodes zegt de Heer Jezus niet één woord. En dus ziet Pilatus Jezus weer terugkomen. Dan een nieuwe poging om er vanaf te komen. Met Pasen hadden ze altijd de gewoonte dat er een gevangene losgelaten werd. Nu laten ze kiezen. Ik zal een tweetal maken. Barabbas of Jezus. En het volk kiezen. En tot zijn ontzetting kiezen ze Barabbas. En niet Jezus. En dan een volgende poging om er vanaf te komen. Hij laat Jezus geeselen. En hij dorst hem uit. Jezus met de doornenkroon en de rietstaf en het purperen kleed om. En dat bleke gelaat. En die bloedsporen op zijn gezicht. En die opengereten rug. Zie de mens. Heeft hij daar nog niet genoeg geleden? Moet het nou nog erger? Heb toch medelijden met hem. Maar ook nu bereikt hij zijn doel niet. Het gaat er hoe langer hoe meer op lijken dat Jezus toch veroordeeld moet worden door de stadhouder. Maar Pilatus is er nog niet aan toe en hij wil toch Jezus vrijlaten. En dan komt de genadeslag voor deze rechter. Dan zeggen ze tegen hem, als u dat doet, stadhouder, dan zullen wij onmiddellijk een bode naar Rome sturen. En dan zal die bode daar namens ons een boekje over u open doen. En dan kunt u er wel van overtuigd zijn op grond van uw eigen ervaringen en uw eigen geweten, dat u de vriend van de keizer niet meer bent. Dan zal de keizer u niet langer handhaven in uw huidige positie. Dan dreigen ze hem, dan chanteren ze hem. En hij weet dat ze een boekje over hem kunnen opendoen. Hij weet dat nu zijn troon wankel staat. En hij wil toch blijven zitten op die troon. En dan laat hij die schaal met water komen. En dan zal hij ze nog een keer niet alleen maar zeggen, maar ook laten zien. En hij wast zijn handen, zo zeggen we dan, in onschuld. Ik ben onschuldig aan het bloed van deze rechtvaardige. Gij die de mocht toezien. Maar het is niet waar natuurlijk. Zo kun je je als rechter van een zaak niet afmaken. En tenslotte geeft hij Jezus over om gekruisigd te worden. Ten slotte heeft hij toch, om zo te zeggen, zijn handtekening onder het vonnis gezet. Pontius Pilatus. In dienst van het Romeinse Rijk. Hoogste gezagsdrager. Vertegenwoordiger Gods. Gemeente, wilt u er wel op letten dat het intussen van het allergrootste belang is dat Pilatus hier meer dan één keer uitdrukkelijk heeft uitgesproken dat Jezus onschuldig is? Wilt u er wel op letten dat er onderzoek is ingesteld naar de beschuldigingen en dat die beschuldigingen geen enkele grond hebben? En waarom moeten we daarop letten? Wel, daar staat of valt nogal wat mee. Want als het nou wel eens waar geweest was, al was er maar 10% waar geweest van de beschuldigingen van de Joden, dat Jezus op de een of andere manier tegen welk van Gods geboden dan ook overtreden had. Of Pilatus dat nou erg gevonden had, of dat hij het niet erg gevonden had. Maar stel nou eens dat er werkelijk wel wat aan te merken was geweest op het gedrag van de Heer Jezus. Op zijn woorden, op zijn daden. Stel nou eens dat de Heer Jezus een onvolmaakt mens was geweest. En dat er toch inderdaad plekken op zijn leven zaten die schuldig stelden. Dan was het tegelijkertijd afgelopen met de zaligheid van zondaren. Dan zou hij geen rechtvaardig mens geweest zijn. dan zou hij geen zondeloos mens geweest zijn. En dan zou de zaligheid gevallen zijn. En dan zou er geen mens behouden kunnen worden en vergeving kunnen ontvangen. Dus het is wel van belang dat Pilatus hier echt overtuigd was en dat hij dat dus een en andermaal gezegd heeft. Ik vind geen schuld in deze mens. Dat heeft hij ook gezegd namens God. Dat was de ontdekking, dat was het resultaat van het onderzoek van de rechter. Ik vind geen schuld in deze mens. En als hij hem dan toch ter dood veroordeelt. Ja, als het dan toch gebeurt dat Pilatus hem ter dood veroordeelt. Dan zal dat de rest van zijn leven met die Romeinse stadhouder meegaan. Dan zal dat op zijn geweten blijven liggen. En dan kan hij het nooit meer ongedaan maken. Dan kan hij wel denken, ik was mijn handen in onschuld, maar daar is zelfs zijn eigen geweten het niet mee eens geweest. Zo word je niet onschuldig. Zo kun je wel denken, maar dan komt het later wel een keer terug. En als het dan eens gaat spreken, als het dan eens in het geweten van Pilatus gaat spreken, wat krijgt hij dan nog een moeilijk leven? En wat krijgt hij dan nog een moeilijk sterven? En wat gaat het hem dan schenken? Overtuigd geweest te zijn van de onschuld van Jezus. En toch gezegd te hebben, kruisig hem dan maar. Dan zal Pilatus het ondervinden dat hij zijn leven zal willen behouden, het zal verliezen. Dat zelfhandhavers ten onder gaan. En er zijn er die zoveel die als Pilatus voortgaan in zelfhandhaving. Die als ze met de Here geconfronteerd worden, moet ik de naam van Nebukadnezar weer noemen, moet ik de naam van Belsazar noemen over wie we het vanmorgen gehad hebben. Zoveel die als ze met God in aanraking komen, met het woord van God en met de daden Gods, met de ingrijpende daden Gods, met de waarschuwingen Gods. Zoveel die zich dan toch ook nog handhaven en toch niet buigen. Er zijn er zoveel die de roepstemmen in de wind slaan en die om welke reden dan ook weigeren om arme zondaar voor God te worden en het voor God te verliezen. Maar wat betekent het nou voor de Heer Jezus, al dit gedoe? Want je mag dat wel gedoe noemen. Hier wordt het recht vergeten. Hier struikelt het recht. Wat betekent het voor de Heer Jezus? Om aan de ene kant te horen uit de mond van je rechter, ik vind geen schuld in deze mens. En dan wordt hij gerechtvaardigd, de Heer Jezus, ja. En dan worden zijn eigen woorden bevestigd, nu zelfs door de hoogste rechtsinstantie. Hij die het ooit gezegd heeft, staande te midden van de scharen. Wie van u overtuigt mij van zonde? Nou, een van tweeën, gemeente, als je dat durft te zeggen, dan moet je of helemaal blind zijn voor je eigen bestaan en voor je eigen aard en voor je eigen leven. Of je moet waarlijk zonder zonde zijn. Een van tweeën. Maar die heeft het gezegd, wie van u overtuigt mij van zonde? En toen droop iedereen af. En toen was er niemand die kon zeggen, naar voren lopend ik. Want ik heb dit gezien, ik heb dat uit uw mond gehoord en ik heb dat niemand. En nu wordt hij door de rechter bevestigd in wat hij zelf gezegd heeft. Nu wordt hij voor het front van de natie Israël en eigenlijk voor het front van de hele wereld in eer gehandhaafd. Geen schuld in hem. en dan toch ter dood veroordeeld. Dan is de Heer Jezus geworden een mens die geen recht meer heeft in deze wereld. Die een rechtloze geworden is. Weet u, wij staan allemaal onder de bescherming van de wet. Niemand kan ons in een rechtsstaat echt iets maken als de wet ons niet veroordeelt. Dat is een stuk bescherming wat we krijgen. Dat heb je niet overal in deze wereld. Maar in een rechtsstaat is dat er gelukkig, zij het niet altijd volmaakt. Maar daarom is het ook zo verschrikkelijk als je geen rechten meer hebt. En als je als mens buiten de alles geplaatst wordt. Als je rechtloos wordt. Als je geëxcommuniceerd wordt, uitgeworpen. En overgegeven aan de willekeur van de straat. Vogelvrij verklaard. En dat is nou met hem gebeurd die inderdaad geen zonde had. Die geen enkele overtreding gemaakt heeft. En hier wordt waar wat de Heer Jezus gezegd heeft in de hof van Gethsemane. Dit is de ure en de macht der duisternis. Nu neemt de duisternis het over. Als hij gemaakt wordt tot een uitgeworpene, een rechtloze, voor wie de wet niet eens meer geldt en van toepassing geacht wordt. Een spot en smaad van mensen, zo hebben ze onze zaligmaker behandeld. En dat is het ergste nog niet. Want als het dan gaat over het feit dat de Heere Jezus geleden heeft onder Pontius Pilatus, gemeente, dan moeten we met elkaar nog een stap verder. Want wat was dan het eigenlijke en het diepste en het pijnlijkste en het zwaarste lijden onder Pontius Pilatus? Jezus heeft die stadhouder gezien. Jezus heeft met die stadhouder gesproken zolang als hij dat nuttig en wenselijk achtte. En hij heeft zijn mond gehouden tegenover de stadhouder toen hij de tijd gekomen had achten om te zwijgen. En hij heeft het allemaal aanvaard. Hij heeft het allemaal ondergaan. Maar terwijl hij daar voor Pilatus stond, heeft de Heer Jezus meer gezien dan deze rechter. Heeft hij ook die hemelse rechter gezien. Door wie Pilatus heen, die door Pilatus heen handelde. En hij heeft geluisterd niet maar alleen naar wat Pilatus als rechter zei, maar ook wat de hemelse rechter zei. Pilatus zei, ik vind geen schuld in deze mens. En God in de hemel kon ook geen ander getuigenis van zijn zoon geven. En hij heeft dat getuigenis van zijn zoon gegeven. Meer dan één keer, deze is mijn geliefde zoon. In de welke ik al mijn welbehagen heb. En daarmee zei God eigenlijk precies hetzelfde als wat Pilatus zei. Ik vind geen schuld in deze mens. Want als God wel schuld in hem gevonden had, had hij nooit meer een welbehagen in hem kunnen hebben. En had hij nooit meer van hem kunnen zeggen, deze is mijn geliefde zoon. Maar omdat God dat wel zei, was God ook ten volle overtuigd van de zondeloosheid en van de heilige onschuld van Jezus Christus. En dat is de Heer Jezus ook tot troost geweest. God rechtvaardigt mij nu hier in het gericht. Maar tegelijk hoorde hij God wat anders zeggen. En dat zei Pilatus ook. Pilatus gaf hem ondanks de onschuld die hij in Jezus ontdekt had toch over. En Pilatus had daar geen reden toe. Dan alleen de reden tot zelfhandhaving. Maar dan hoort de Heer Jezus ook in dat vonnis dat door de rechter uitgesproken en bekrachtigd wordt. Ook de stem van de hemelse rechter. En die heeft er wel alle reden toe. Hoe dan? Nee, niet omdat de Heer Jezus zelf ooit is afgeweken van de paden van het recht en ooit iets gedacht of gedaan of gezegd heeft in strijd met Gods heilige geboden. Nooit, nimmer, geen seconde, bij dag niet en bij nacht niet. En de Vader heeft het ook gezegd, ik herhaal maar even, deze is mijn geliefde zoon. Maar er was meer aan de hand. Want de Heer Jezus, de zondeloze borg, is gekomen. En wat is er gebeurd? God heeft ons aller ongerechtigheden op hem doen aanlopen. Dat wist Pilatus niet. Maar dat was wel het rechtsgeding tussen God en zijn Christus. En al was er dan ooit één zondige gedachte zelfs in het leven van de Heer Jezus geweest. Als God zijn vader hem daar voor Pilatus ziet staan, met zijn reine, tere ziel, dan ziet God hem toch met al de zonden van zijn kerk beladen. En met al de ongerechtigheden van het volk waarvoor hij kwam om te lijden en te sterven, beladen. Dan ziet God hem en hij heeft hem zelf, zegt apostel Paulus, tot zonde gemaakt. En dan is er op die borg en zaligmaker geen schone en geen reine plek meer. Omdat al die ongerechtigheden van al die duizenden en duizenden die door de geschiedenis van deze wereld heen op hem hun hoop hebben leren stellen. En die door de Vader van eeuwigheid al bemind waren en verkoren. Omdat al die vuile zonden hem zo vuil en zo onrein en zo zwart gemaakt hebben. Dat God niet anders kon doen dan hem uit zijn boek uitdelgen. Want als u aan de Heer Jezus op zijn lijdensweg denkt, dan mag u nooit anders over hem denken dan over de borg van zijn kerk. De plaatsvervanger. En al had hij dan geen eigen zonde. En al is het dan waar dat hij zeggen kan, wie overtuigt mij van zonde. Toch is hij tot zonde gemaakt. En daarom spreekt God ook het vonnis uit. En daarom verklaart God hem ook schuldig. En dat is nou het verband. Dat zit nou allemaal vast in die ambtelijke positie van Pilatus. Want hoe het dan ook is en hoe scheef het ook allemaal gaat en hoe het geweten van de Romeinse stadhouder er ook door bezwaard is, hij sprak namens God. En hij velde vonnis namens God. En al zal hij het zwaar hebben in zijn verantwoording, niettemin, God heeft zijn zoon veroordeeld tot de dood. En waarom was dat nou? Dat zegt onze catechismus. Gemeente, dat heeft te maken met onze positie. Met onze rechtspositie tegenover God. En heb u daar erg in gehad? Wat onze rechtspositie tegenover God is. Want we hebben allemaal met God te maken. En God is onze wetgever. En God is onze rechter. En als rechter krijgen we met hem te maken. En dan? Ach, dan kan ik niet anders zeggen, omdat het woord van God het ons voorhoudt. Gemeente, wij staan tegenover de hemelse wetgever en rechter als overtreders en als zondaars en als schuldigen. En daarom is het zo waar wat de catechismus in die ontzaglijke woorden uitdrukt. Als het hier gaat over het strenge oordeel Gods dat over ons gaan zou. Laat dat nu eens even doordringen tot uw diepste gedachten. Leg daar uw vinger nou eens bij, leg daar uw hart nou eens naast. Onderschrijft u dat? dat we het verdiend hebben dat er een gestreng oordeel, een onherroepelijk oordeel, een definitief oordeel, een oordeel Gods over ons gaan zou. We hebben het geweten. In het paradijs had de Heer het al gezegd. Ten dag als ge daarvan eet. En dan het vonnis, het oordeel, zult ge de dood sterven. En we hebben het nu ook geweten, dat de ziel die zondigt sterven zal. En dat de Heere zich schrikkelijk vertoornt bij de over onze aangeboren en werkelijke zonden. En hoeveel zonden hebben we? Heb je wel eens een poging gedaan om dat te berekenen? Hoeveel zonden we hebben? En dan moeten we ze allemaal eerlijk beoordelen in het licht van Gods heilige wet. Heb u dat wel eens geprobeerd te berekenen? Hoe vuil we zijn. Hoe verdorven we zijn. Hoe vaak we het hebben laten afweten. Hoe vaak we de Heere onteerd hebben. Hoe vaak we ongehoorzaam geweest zijn. En de Heere vergeten hebben. En het zonder hem gesteld hebben. Hoe vaak we in onbekeerlijkheid voortgegaan zijn. Heb u dat wel eens geprobeerd te peilen? Moet u eens doen. En eigenlijk, zo staat er in het avondmaalsformulier, bedenken bij zichzelf zijn zonde en vervloeking. En sta dan ook eens een ogenblik stil bij wat de Heere gezegd heeft dat er met zulke mensen zal gebeuren. Want hij ziet de zonde niet door de vingers en hij loopt er niet langs heen en hij ziet ze echt niet over het hoofd. Hij vertoont zich. En daarom dat strenge oordeel Gods dat over ons gaan zou. Moet ik dat nog uitbeelden hoe de Heere daar in zijn woord over spreekt, de tijdelijke en de eeuwige straffen? Het is niet gering wat een mens zich op de hals haalt als hij tegen God zondigt en als hij onbekeerlijk voortleeft. Het is niet gering als wij onder de roepstemmen van het evangelie en de nodigingen van de genadige zaligmaker toch dezelfde blijven. En met misschien een uitvlucht zus of een excuus zo onszelf proberen te rechtvaardigen en ons ongeloof en onze onbekeerlijkheid proberen te rechtvaardigen en goed te praten. Het is niet gering. Als wij op zo'n grote zaligheid als ons in het evangelie wordt voorgesteld geen acht geven, dan kun je nog vergeten, bij wijze van spreken, al die overtredingen van Gods geboden. Maar dan is alleen de overtreding tegen het evangelie al genoeg om ons onder het strenge oordeel Gods te brengen, gemeente. En zo staat het ervoor. Zo staat het ervoor. We zijn al veroordeeld. We zitten al opgesloten. Het wacht alleen nog op de executie. Maar het vonnis staat al vast. En hoe kan ik daar dan van verlost worden? Dat kan niet. Dat kan niet. Al zou je nou je leven lang, voor zover God je nog leven geeft, je best gaan doen om in je leven te reformeren, om het beter te doen, om de zonde te bestrijden. Ach, probeer het maar. Maar hoe ver zul je ooit komen? En daarmee kun je niet uitwissen wat er in het verleden al op je lei geschreven staat. En wat God al tegen je heeft. Nee, je kunt er niet vanaf. Dat strenge oordeel Gods, dat is vast besloten. En daar ontkomt geen mens aan. Dat is de verschrikkelijke situatie waarin een zondaar zit. Tenzij, en nou gaat u hoop ik zien de absolute noodzakelijkheid van wat er bij Pilatus gebeurd is. De absolute noodzakelijkheid van de veroordeling van de onschuldige Zoon van God, plaatsvervangend. De noodzakelijkheid dat ook die zonde van u en van mij op hem wordt gelegd. En dat hij nou in onze plaats onder dat strenge oordeel Gods doorgaat. Hoe zwaar, hoe gestreng het ook zal zijn, want het zal hem terneerdrukken tot in de diepten van de verlorenheid. Gemeente, we hebben de Heere Jezus zo nodig. Anders kunnen we nooit bevrijd worden van datgene wat we door onze zonde hebben verdiend en wat we ons op de hals hebben gehaald. En nou is mijn vraag, en die mag ik toch wel stellen, want het is met het oog op uw eigen zaligheid. Nu is de vraag die ons allemaal gesteld wordt, hebben we die last wel eens gevoeld? En hebben we onszelf ook wel eens herkend in de beleving van deze dingen, in wat we onder andere terugvinden in de psalmen? Want daar zijn mensen aan het woord die dat hebben gevoeld. Tot op zekere hoogte zeg ik erbij, maar die hebben het gevoeld. Wil uw knecht door schuld verslagen, o Heere, niet voor uw vierschaar dagen. Want niemand zal in dat gericht, daar zelfs zijn hart hem aan moet klagen, rechtvaardig zijn voor uw gezicht. Of die andere die zei, zo gij de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? Dat waren ervaringen van een paar mensen uit de tijd van het Oude Testament. Je komt ze in het Nieuwe Testament ook tegen. Zij het dan dat ze het op andere manieren onder woorden brengen. Maar als ik dan de apostel Paulus zijn eigen leven hoor taxeren, dan zegt hij, waarvan ik de voornaamste ben. Van de zondaars. En als God je nou eens daarnaar behandelt. Gemeente, voelt u de nood? Heb u die gevoeld? Beleden voor Gods aangezicht, in de worstelingen, in de stilte, als de Heere u de schuldbrief thuisbracht en als de Heere u aanwees, gij zijt die man. Heb je het beleefd om in het aangezicht van de veroordelende kracht van de wet voor God te bukken en al de grond onder je voeten kwijt te raken en ook nog mee te maken dat wat je dacht te hebben aan vroomheid en aan godsdienst door de Heere uit je handen gehaald wordt, zodat je met lege handen staat? Heb je het geleerd om zo alleen nog maar van genade het te kunnen verwachten? Genade voor onwaardigen. En genade voor onwaardigen, dat wordt zichtbaar in het rechthuis van Pilatus. Daar is het onrecht de voeten uit. Daar wordt het recht vertreden. Daar wankelt alles. En toch is daar de openbaring van Gods genade. Want die zaligmaker met de doornenkroon op. Die zaligmaker met het spotkleed. Die zaligmaker met de bebloede opengereten rug. Die zaligmaker die straks onder het kruis bezwijkt en daarna aan het kruis genageld wordt. Die zaligmaker die is gekomen om in de plaats van zondaren onder het gestrenge oordeel Gods door te gaan. En daar moet een mens terechtkomen. Laten we toch niet zo oppervlakkig zijn. En denken valt wel mee en een beetje vroomheid redt me wel en goede werk en ik bedoel het toch goed. Ach mensen, wat bedoelen we allemaal goed? Het zal wel meevallen met die goede bedoelingen van ons zondaren. Laten we niet zoveel vertrouwen hebben in wat wij nog denken te zijn en nog wij nog te kunnen doen. Laten we het eens een keer eens worden met God als God ons veroordeelt en als hij niks van ons overlaat. Laten we eens een goddeloze worden, ook in eigen ogen, want zo beziet God ons. Ten slotte moeten we het hebben van het evangelie van de rechtvaardiging van de goddeloze. En niet van iemand die al halverwege op weg is. En die zichzelf al halverwege gerechtvaardigd gemaakt heeft. Als God met ons in het gericht gaat treden. En gemeente, het is te hopen dat dat gebeurt voordat onze sterfdag komt. Als God ons in het gericht gaat betrekken. En als hij ons laat zien wie wij zijn en hoe hij over ons denkt en wat wij hebben verdiend. En dat we geen gerechtigheid meer overhouden en geen deugdzaamheid meer. Alleen maar zonde, alleen maar ongerechtigheid, alleen maar dingen die ons veroordelen en aanklagen. En als dan echt de nood in onze ziel oprijst, roep Heer in angst tot u gevloden. Ai, haast u tot mijn hulp en red. En als het God dan behaagt om ons een blik te laten slaan in het evangelie van zijn lieve Zoon. En als hij ons dan behaagt door zijn Heilige Geest mee te nemen naar het rechthuis van Pilatus. En als hij ons dan ook nog geloofsogen geeft om te zien, voor mij moest hij daar staan. Ik deed door al mijn zonden hem al die jammeren aan. En dat dat nou in het plan, in het heilsplan Gods zo moest. Om wonder van genade mij van het strenge oordeel Gods te bevrijden. Alleen op die grond kun je zalig worden. Alleen op die grond. En al het andere is te kort. Al het andere is te kort. Waar moeten we dan heen? Nou, naar hem. En dan denk ik nog aan één woord en dan sluiten we af. Dat laatste woordje van antwoord 38. Naar de bevrijder. Want dat woord mag je ook wel even onderstrepen. Dat hij ons van dat oordeel God zou bevrijden. Daar zit de gedachte achter van een gevangene. Daar zit de gedachte achter, nou laat ik het illustreren, van die mensen in 1945 in de concentratiekampen. Toen de geallieerde legers eindelijk die concentratiekampen bereikten. En toen ze daar ook nog een handjevol overlevenden aantroffen, uitgemergelde mensen die alle hoop kwijt waren. En die geleefd hadden te midden van de grootste en verschrikkelijkste ervaringen. Die geleefd hadden met mensen die links en rechts van hen stierven en die weggebracht werden naar de crematoria. En dat handjevol ellendige, uitgemergelde mensen in hun gevangeniskledij. Ze hebben toen de geallieerde legers zien binnenkomen. En de poorten van dat kamp gingen open en ze werden bevrijd. Ze hebben het toen denk ik allemaal nog niet begrepen en sommigen zullen misschien veel te zwak geweest zijn om het te begrijpen. Maar al waren ze sterk genoeg, dan konden ze het nog niet bevatten wat dat was om nou bevrijd te zijn. Uit die ellende. Uit die verdrukking, uit die nood, uit die doodsdreiging, bevrijd te zijn. Nou kan je weer naar huis. Nou kan je weer jezelf zijn. Nou ben je weer tot het leven teruggekeerd. En dat is dan nog maar een illustratie. Maar wat de Heer Jezus doet, doordat hij zich in de dood heeft gegeven via die veroordeling door de wereldlijke rechter. Het strenge oordeel Gods weggenomen en gevangenen, geboeiden, ten dode opgeschrevenen. Mensen die nog, ja, misschien een dag, misschien nog twee dagen verder konden en dan zou het voor hen ook afgelopen zijn geweest. Want hoe kort is onze levenstijd, nietwaar? Mensen die ten dode gedoemd waren, bevrijd tot het leven, tot de hoop, tot de verwachting teruggebracht, nog sterker in dit geval, ze tot God teruggebracht. De bevrijder, de Heer Jezus Christus. Gemeente, rust niet. Rust niet. Voordat u hem als uw bevrijder kent. Amen. We zingen Psalm 118 en daarvan het 10e vers.
Thank you.
Laten wij danken. Heere, u plaatst ons in uw woord wel voor geweldige dingen. Dingen waar we toch niet zomaar aan voorbij mogen gaan en toch doen we dat zo menigmaal. O God, vergeef het ons. Vergeef het ons als we geen acht slaan op het evangelie van uw Zoon Jezus Christus. Vergeef het ons als wij dat lijden, dat diepe, dat ontzaglijke lijden, dat onrecht wat hij in dat lijden ondergaan heeft, als we dat allemaal maar zo voor kennisgeving aannemen. O God, wij bidden van u, geef dat wij het heiligdom van het lijden van Christus toch altijd met grote schroom en met eerbied betreden. En dat de overdenking van het lijden van de zaligmaker ons met niet alleen eerbied, maar ook met diepe verwondering en aanbidding vervullen mag, want het is al geschied om onze zonden. O God, en geef ons nu ook geloof, want zonder geloof zal het geen vrucht dragen. Zonder geloof betekent hij, de gekroonde, met doornenkroon gekroonde koning, voor ons eigenlijk niets. Zonder geloof horen we dit aan en laat het ons toch verder onberoerd en verandert er niets. Geef ons een waarachtig geloof. Geef ons geloof om te aanvaarden, Heere, dat het recht is, dat het waar is, dat het gestrenge oordeel Gods over ons zou gaan. Dat we dat verdiend hebben, dat we veroordeeld zijn. Geef ons geloof daarin en doe ons buigen daarvoor. Maar geef ons ook geloof als het gaat om de weg der ontkoming die gij geopend hebt. Als het gaat om hem die van dat gestrenge oordeel Gods bevrijdt. Hen die boetvaardig tot hem vluchten. O God, laat uw geest het gepredikte woord van vandaag gebruiken. Indragen in ons hart. Laat die zaligmaker Jezus Christus in de weg die hij gegaan is. En in de heerlijkheid die hij verkregen heeft. En in de zaligheid die hij verworven heeft. Ons toch dierbaar. Ons toch onmisbaar. Ons toch noodzakelijk. Ons toch al genoegzaam mogen zijn. Schenk het. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 89. Het achtste vers, gij toch, gij zijt hun roem. althans heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.